Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Van der Weg voor ons voor zou gaan. Vanwege het koffiedrinken na de dienst afgelopen woensdag zal er nu geen koffiedrinken na de dienst zijn. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5:00 zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. Volgende week zondag 22 maart zal om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 dominee L.G. de Deugd voor ons voorgaan. Op woensdag 18 maart zijn er de huisbijbelkringen en bij de uitgang van de kerk ligt het kerkblad voor u klaar. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor de generale diaconale commissie met als specifiek doel noodhulp en rampenfonds. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 148, vers 2, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Treffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 23, de herderspsalm. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij. We zingen samen Psalm 23, vers 1 en 2. De Heere maakt ons zijn wil bekend als blijvende bron van verootmoediging. We luisteren naar Gods geboden, naar de samenvatting uit de mond van de Heer Jezus. We zingen daarna Psalm 119, vers 40. Dat ieder die u vreest, u lief heeft, zich tot mij keer die kundig is in uw getuigenissen. Psalm 119, vers 40. Toen sprak en vandaag spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die en zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft geen van deze geboden overtreden. Integendeel, hij heeft ze vervuld. En toen een van de wetgeleerden bij Jezus kwam om hem te verzoeken en hem vroeg: meester, wat is het grote gebod in de wet? Zei Jezus tegen hem en daarmee ook tegen ons: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen straks de Bijbel, maar laten wij eerst samen bidden om Gods zegen. Hemelse Vader, trouwe en genadige God van deze wereld en van ons leven. Wij zijn hier bij elkaar gekomen, heel eenvoudig zoals iedere zondag, zonder show en glitter. We zingen, we bidden, we openen het woord van u, omdat we geloven dat u al eeuwenlang op deze manier uw gemeente bouwt, door de verkondiging van het woord, waar de gemeente, jongeren en ouderen, samenkomen. Of thuis, en dat is het mooie van de techniek van vandaag, met ons verbonden kunnen zijn. We zijn met heel diverse mensen bij elkaar, qua levensleiding, qua afkomst, qua culturele bedding. Maar we geloven dat we hetzelfde nodig hebben, omdat we allemaal zondaren zijn. Kinderen van Adam. En dat we daarom u, de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, nodig hebben. En dan vooral ook in zijn overgave aan het kruis. En daarna de opstanding vanuit de dood. We leven in deze weken heen naar Goede Vrijdag en Pasen. En ook vanmorgen, ook vandaag, mogen we ons voorbereiden door te luisteren naar een facet van het Leidensevangelie waar uw Heilige Geest gebruik van kan maken om binnen te komen in ons leven. En dat hebben we nodig, Heere God, want wij zijn van u vervreemd. Wij zijn van u weggegaan. Wij zijn zondaren en verdienen uw toorn en straf. Maar als wij horen van u, Heer Jezus, hoe u plaatsvervangend de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen hebt, ja, dan kunnen wij niet anders dan huiveren en tegelijk ook diep verheugd zijn. Dat kunnen we niet maken, maar u kunt daar wel voor zorgen dat dat gebeurt. Dat we ook de diepte van het Leidensevangelie bij benadering gaan zien, heel persoonlijk voor onszelf. We bidden daarom dat de woorden die klinken, dat het niet alleen klanken zijn die ons bekend voorkomen, waar we ook zomaar bij in slaap kunnen vallen. Maar dat het woorden zijn die raken, die pijn doen, die verwonden, die verbrijzelen, die tegelijk ook helen en genezen. Wilt u ons zo aanspreken in de concrete levensomstandigheden waarin we ons nu bevinden? We hebben samen gezongen van de God des heils, die zijn schapen ten herder is, juist ook daar waar het donker is, waar we gaan door het dal van de schaduw van de dood. U kent ons en u weet of dat zo voor ons is. Of wij gezongen hebben en gedacht hebben aan ons eigen leven of aan andermans leven. Heere, zoek ons op. En wilt u in de diepten van ons leven, de dalen die er kunnen zijn, uw zegen geven, zodat we verrast door uw genade mogen ontdekken dat het niet de slechtste tijd hoeft te zijn als we in de verdrukking zitten, in de dalen van ons leven ons bevinden, ook als jongeren. Heere, spreek ons aan en geef dat de beste tijd van ons leven voor u mag zijn. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Laat dat het gebed van onze jonge mensen zijn. Wij danken u dat we hier samen mogen komen. En dat u iedere zondag opnieuw een dienaar stuurt met de boodschap van u. Geen engel, maar een gewoon mens met een bijzondere roeping. En we danken u dat in deze gemeente onze broeder Bert Kroneman al zoveel jaren, 12,5 jaar, mag dienen samen met
Lianne en ook met Sarah-Lin. We danken u voor de vreugde van de afgelopen week, het jubileum, wat onderstreept werd met zang en met geschenken en met gesprek en met dankbaarheid. Wat een zegen is dat, want het gaat op zoveel plaatsen ook niet goed. En wat een wonder is het als we het met elkaar gewoon ook mogen uithouden en door mogen gaan in de wetenschap dat we geroepen zijn om de gemeente van Christus op te bouwen en de heiligen te volmaken. En de grote stad te bedienen met het evangelie. Heere, zegen hem, zegen hen, ook in de tijd die voor ligt. En geef dat ze met vreugde mogen voortgaan, achter u aan, ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenend en de Heer Jezus volgend. Dat is de beste weg. Een weg waar we nooit van kunnen zeggen, het valt tegen. Lieve Heere, gedenk deze wereld waar we in leven. We horen en zien zoveel ellendigs in het Midden-Oosten, in Soedan, Oekraïne, Rusland en heel veel andere gebieden die we nu niet noemen. Wees met al die ontheemde mensen en gedenk allen die verdreven zijn van huis en haard. We bidden voor verscheurde families waar verliezen zijn. We bidden om wijsheid voor regeringsleiders. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. De vrede voor uw volk. De vrede voor deze wereld. Wij bidden dat in de hoop en de verwachting dat uw komst die vrede echt zal brengen. Maar wilt u in die voorbereidende tijd ook de inzet van mensen zegenen die helpen om de vrede terug te brengen. U zegt het toch in uw woord, zalig zijn de vredestichters. Zo bidden we, Heere, om uw ontferming en genade. We danken u dat we bij u mogen komen met vreugde en verdriet. Zegen ons deze morgen op een verrassende manier en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen samen het Leidensevangelie bij Matteüs 27. We lezen de eerste twee versen en dan verder vanaf vers 11. Matteüs 27, eerst vers 1 en 2. Daar lezen wij het woord van God. Toen het ochtend geworden was, kwamen alle overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit om hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Vers 11. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit Matteüs 27. Ik wil nog twee versen lezen uit 1 Johannes 2. En dat heeft te maken met het woord wat zowel Claudia, de vrouw van Pilatus, als Pilatus zelf noemen. Dat is het woord de rechtvaardige. Dat gebruiken ze allebei voor Jezus. En over die rechtvaardige lezen we ook in 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Vanmorgen luisteren wij naar de verkondiging vanuit Matteüs 27, vers 19. Er is maar één evangelist die aandacht heeft voor de vrouw van Pilatus, en dat is Matteüs. En wij luisteren naar de droom die ze op een briefje aan Pilatus, haar man, overhandigt, of laten overhandigen. Waarschijnlijk heeft dat een slaaf gedaan. Matteüs 27, vers 19, deze woorden, toen Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Het thema is alles of niets. Alles of niets. Drie vragen. Allereerst, wat heeft Claudia Procula, zo is haar naam, met Jezus. In de tweede plaats, wat heeft Pilatus met Jezus? En tot slot, wat heb ik met Jezus. Alles of niets. We zingen allereerst uit Psalm 59, een beetje onbekende psalm, maar wel heel toepasbaar op het leven van de Heer Jezus. Red mij, o God, uit vijands handen. Verlos mij van de dwingelanden. Ze zijn, vers 2, doldriftig op de been en rukken al hun macht bijeen, hoewel ik geen misdaad heb bedreven. En vers 10, ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. We zingen Psalm 59, 1, 2 en 10. willen straks na de verkondiging zingen Psalm 31, 11, 12 en 13. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. Laat over mij uw aanschijn lichten. Psalm 31, 11, 12 en 13, straks na de verkondiging. Gemeente van God te Schiedam, had jij deze tekst gemist als die niet in de Bijbel zou staan? Ik denk het niet. Ik niet. Claudia, de vrouw van Pilatus, of Claudia Procula voluit, de vrouw van Pilatus, die vervult echt een bijrol. Bij alle personen die je kunt noemen in het lijdensevangelie van de Heer Jezus. En toch, Matthäus, of beter gezegd de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat ook deze vrouw een plek krijgt in het evangelie. Omdat ze droomt. Een hele nare droom, kinderen, over Jezus. En deze bijfiguur flitst even op, even valt het licht op haar en dan is het voorbij. En over haar kunnen we ook niet heel veel zeggen. Er is wel heel veel te vinden over haar in de ongewijde geschiedenis. Ik zal er een paar dingen over zeggen straks. Maar waar het vooral vanmorgen over gaat is die tekst. Dat briefje, dat wasbord, wat ze aan een van de slaven heeft gegeven en wat ze bevolen heeft om haar man Pilatus voor te lezen. Heb toch niet te doen, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. De droom van Claudia. Opvallend trouwens, hè, dat het evangelie van Matthäus begint met een droom en eindigt met een droom. Wie droomde er aan het begin van het evangelie, kinderen? Weet jullie dat? Dat was Jozef, hè? Jozef, de rechtvaardige Jozef. En Jozef, die werd in de droom door de engel verteld dat hij Maria en het kind tot zich moest nemen. En aan het eind van het evangelie droomt Claudia om die rechtvaardige maar weg te duwen. Dat is merkwaardig, hè? Wat heeft Claudia Procula eigenlijk met Jezus? De eerste vraag vanmorgen. Nou, om op die vraag een antwoord te geven, moeten we eerst even naar Pilatus kijken. Want Pilatus, gemeente, zit in een heel lastig parket. Hij heeft het dossier Jezus al een tijdje op tafel liggen. En die persoon, die Jezus van Nazareth, ja, het is een hele sympathieke man. Komt hem sympathiek voor, maar het is een lastige, lastige casus. Jezus die zwijgt maar. Die zegt bijna niets. Maar moet hij toch beginnen met die man? Ergens heeft hij een gruwelijke hekel aan Joden. Dat weten wij uit haar ongewijde geschiedenis. Pilatus heeft vreselijke dingen gedaan. Jezus is een Jood. Maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om deze Jood een gruwelijke dood te laten sterven. Ergens, ja, voelt hij zich ook wel een beetje verbonden met deze man. Maar eigenlijk moet hij ook van hem af. Maar nu heeft hij een plan. Want het is de traditie dat op deze dag er een gevangene vrijgelaten zal worden. En u kent het verhaal, ik hoef dat niet uit een treuren uit de doeken te doen. Wat doet hij? Hij besluit om een crimineel en echt een hele beruchte. Het woord berucht wordt ook gebruikt in de HSV. Een beruchte gevangene. Barabbas heet hij. Om die naast Jezus te zetten op het podium en het volk de keuze te laten. Wie zal er vrijgelaten worden? Ja, en dan verwacht Pilatus eigenlijk dat Jezus dat zal worden. Want ja, wie wil nou zo'n crimineel die zoveel op zijn kerfstok heeft, vrij in de samenleving, rond hebben lopen. Niemand toch? Ze zullen Jezus kiezen. En dan is hij van het hele dossier af, kan het dossier Jezus in de kast. En kan hij verder met zijn leven en zijn carrière. Het is wel riskant. Het kan misgaan, hè, als je de keuze buiten jezelf legt. Ja, jij hoeft je vingers niet te branden, maar als de keuze nou tegen je uitvalt, ja, dan heb je wel een probleem. Maar Pilatus verwacht dat het zo'n vaart niet zal lopen. Het is eigenlijk best een hele slimme zet, vindt hij zelf. En daarom de vraag, wie willen jullie, vers 17, toen zij dan bijeen waren, wie willen jullie dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? En dan staat erbij, dat is een veelbetekend zinnetje, want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Uit jaloezie, uit nijd. Pilatus gaat op zijn rechterstoel zitten. Het proces kan beginnen. Wie van de twee wordt er vrijgelaten? En het is op dat moment dat onze tekst aandacht vraagt. Dus u moet zich voorstellen, Pilatus zit op de rechterstoel, het proces gaat beginnen, maar het begint niet. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Wat een timing, hè? Nee, dat is Gods timing. Dat is Gods timing. Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Dat alle dingen, de kleinste dingen, tot in detail door God gestuurd worden, bestuurd worden. Ja, wat is er dan aan vooraf gegaan? Nou, er is een droom aan vooraf gegaan. Of beter gezegd, kinderen, een nachtmerrie. Heb je wel eens een droom, een hele nare droom gedroomd? Vast wel. Dat gebeurt vaak in je remslaap, zo noemen ze dat. Dat is de slaap na je diepe slaap. Zeg maar rond 3-4 uur, als je wakker wordt en je valt dan nog weer in slaap. En je wordt daarna wakker. Ja, die dromen onthoud je vaak. En er zitten hele mooie dromen bij, maar ook hele nare. Zulke nare dat je ze zelfs nog voelt als je wakker wordt. Je voelt het aan je lichaam, je hartslag. Of je zweet zelfs. Claudia heeft gedroomd. En ik ga geen hele psychologische verklaring van dromen geven, maar we weten met elkaar wel dat dromen vaak te maken hebben met de dingen die in het dagelijks leven gebeuren. Die je opvangt, waar je mee bezig bent in je gedachten. Waar je heel druk mee bezig bent. Die op de voorgrond verkeren van je leven. En ja, die neem je mee de nacht in. En dan worden ze verwerkt. Soms op een hele aparte, rare manier. Meestal kun je het herleiden. Oh ja. Ik was daarmee bezig. En nu heb ik erover gedroomd. Ik kan me niet voorstellen dat Claudia niet over Jezus gehoord heeft. Pilatus heeft er wellicht over verteld. In de samenleving is de naam van Jezus van Nazareth een naam die beladen is. Maar die rondzingt. Er zijn meningen over. En nu moet haar man, haar lieve man, een proces gaan voeren tegen Jezus. Pilatus heeft wellicht verteld de dag vooraan, voor die zitting. Claudia, ik zie er als een berg tegenop. Denk aan mij. Ja, het staat allemaal niet in de Bijbel, dat weet ik wel. Maar het is goed voorstelbaar dat Claudia er zo mee bezig is geweest. Hoe dan ook, die zaak van Jezus heeft ook Claudia geraakt. Als je man ergens heel erg mee zit en hij deelt dat met je, dan leid je daar als vrouw misschien wel dubbel aan. Want je hebt én de last van je man en de last van jezelf. En je kunt niks doen. Je staat buitenspel. Jij bent niet de rechter. Dat is je man. Een hele nare situatie. Hoe dan ook, God maakt van het onderbewuste van Claudia gebruik om haar te laten dromen. En ze droomt zodanig dat ze veel om Jezus lijdt. Dat staat in de Bijbel. Ze lijdt om Jezus. En het woord wat daar gebruikt wordt, paschijn, wordt ook gebruikt voor het lijden van Jezus. Dus het gaat hier niet om, ja, even iets onaangenaams. Maar het gaat over een pijn die diep in haar ziel snijdt en kerft. Ze lijdt om vanwege Jezus. Het grijpt haar aan.
Wat doen wij als onze kinderen dromen? Je kinderen worden wakker. Je hoort geroep. Je gaat naar boven toe, naar de slaapkamer. Wat is er? Ja, ik heb zo naar gedroomd. Ach, wat naar. Nou, even wat drinken. En dan zeg je misschien wel, maar weet je, dromen zijn bedrog. Het is niet echt. Je kunt rustig gaan slapen. Ja, dat is onze westerse manier van omgaan met dromen. Maar dromen worden wel degelijk ook in de Bijbel gebruikt. En zeker de Romeinen waren gespitst op dromen. Door dromen konden de goden je iets duidelijk maken. Vlak dromen niet uit. Jezus spreekt ook door dromen. Jazeker. Denk eens aan het zendingsveld. Ik zeg niet dat dromen zalig maken, maar dromen kunnen wel triggers zijn, waardoor mensen bij het evangelie komen, ook vandaag nog. Nou en of? God kan ook deze droom gebruiken om Claudia, die lijdt om Jezus, te laten zien dat Jezus voor haar geleden heeft. Denkt u niet? Als ze wakker geworden is en ze herinnert zich die droom nog levendig, is het eerste wat ze doet, de slaaf roepen. En die slaaf moet op een wasbord neerschrijven. Pilatus, man, ik heb in een droom veel geleden om Jezus. Heb toch niet te doen, laat je toch niet in met deze rechtvaardige. In die boodschap zit urgentie, zit drang. Het is een uiterst appel. Ze weet, de zaak gaat beginnen. En inderdaad, Pilatus zit op de rechte stoel. Op het nippertje komt de boodschap van Claudia bij Pilatus binnen. Maar wat een aparte boodschap, vindt u niet? Kijk nog eens naar die woorden. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Wat een keuze, wat een woord. Ze heeft het over de tzaddik, de rechtvaardige. Haar man moet oordelen over iemand die onschuldig is. Claudia weet het, of Claudia beleidt het. En wat een treffende typering, gemeente, vindt u niet? Want wat staat er in Jesaja 53? Dat de rechtvaardige, en dan wordt er gesproken over Jezus die komen gaat. Door zijn offer velen rechtvaardig zal maken. Claudia typeert Jezus als de onschuldige bij uitstek. En ze herinnert Pilatus eraan, ze wil zijn geweten verontrusten, raken. Er zit zelfs iets van laatste ernst in haar woorden. En wat Pilatus opgemerkt heeft, u kunt dat lezen in Lucas 23. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat laat Claudia Pilatus weten. Onschuldig. Eigenlijk wel mooi, hè? Is toch mooi? Dat er op die lijdensweg van Jezus een vrouw is die opstaat en die zegt, deze man is rechtvaardig. Waar hij van beschuldigd wordt, dat is onterecht. Terwijl het recht vertrapt wordt, stapt deze Romeinse vrouw uit de schaduw en de Heilige Geest laat het licht op haar woorden vallen. We zouden zeggen, het is een goed mens, zij heeft tenminste nog rechtvaardigheidsgevoel. In een wereld die vergaat van het onrecht. Wat een verademing als dat gebeurt in ruwe tijden, ook vandaag. Als er mensen opstaan tegen het onrecht. In Oekraïne, in Iran, in Nederland. Die niet wegkijken, maar het kwaad aankijken en benoemen. En slachtoffers verdedigen. Ik dacht even bij de voorbereiding aan die journalist uit Amerika, Julie Brown, die Epstein-zaak aanhangig maakte, jaren geleden. Nou, u weet, als u het nieuws een beetje gevolgd heeft, wat dat voor gevolgen heeft gehad voor hem, maar ook voor de slachtoffers.
Claudia, ze lijdt aan het onrecht. Ze lijdt aan Jezus. Je zou haast denken, deze vrouw, die is bijna zalig, bijna gered. He? Zo nobel. En toch, hoe mooi deze woorden ook klinken. En de latere traditie heeft heel hoog opgegeven van Claudia. En ik wil daar verder geen oordeel over uitspreken. Maar er is zelfs een heilige dag in oktober voor deze Claudia in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Kijk eens goed naar haar woorden. Kinderen, jullie kunnen het ook begrijpen. Wat zegt Claudia? Ze zegt dat Jezus onschuldig is. Nou, ik vraag aan jullie vanmorgen. Wat moet er gebeuren met een onschuldige? Moet een onschuldige in de gevangenis? Moet een onschuldige straf ontvangen? Nee, een onschuldige moet vrijgelaten worden, toch? Dat is toch recht? Op vrije voeten. Maar wat zegt Claudia? Niet laat Jezus vrij, want hij is rechtvaardig. Maar trek je handen af van het dossier. Pilatus, stop ermee. Je moet de behandeling stoppen. En nog concreter. Ze zegt niet alleen, je moet de zaak seponeren. Hou je er buiten. Maar handen af van Jezus. Afstand. Nog letterlijker vertaald. Tussen jou en Jezus is helemaal niets. Jullie hebben niets met elkaar. Bemoei je er niet met hem. Dit is een pleidooi voor neutraliteit. Hebt u nog scherp wat de vraag is, die eerste vraag? Wat heeft Claudia met Jezus? Nou, u kunt nu het antwoord een beetje formuleren, denk ik. Wat heeft Claudia met Jezus? Ze heeft veel om hem geleden. Ze ziet dat hij een bijzonder persoon is. Ze is onschuldig. Ze komt op voor het recht. Ze is humaan. Maar wat heeft ze met Jezus? Niets. Uiteindelijk. Niets. De conclusie van de vrouw van Pilatus is dat Jezus wel bijzonder is. Onschuldig. Maar haar man verhindert ze om naar Jezus toe te komen. Licht je voeten, Pilatus. Houd je niet met hem bezig. Het thema is alles of niets. Wat heeft Claudia met Jezus? Alles? Of niets? Ja, misschien vindt u het een beetje zwart-wit, hè, om dat thema zo te stellen. Je kunt toch ook iets met Jezus hebben? Er zijn heel veel mensen die iets met religie hebben, en iets met God, en iets met Jezus, en iets met de Bijbel, en iets met het christelijk geloof. Ja, maar rondom Jezus is er geen nuance. En dat is in de kerk goed om te benadrukken. Je kunt wel iets met de kerk hebben, iets met de Bijbel, maar het is alles of niets. En dat is ook de vraag voor ons, die we straks gaan beantwoorden. Wat heb ik met Jezus? Claudia, uiteindelijk, en dat is niet het oordeel van mij, maar dat is het oordeel van de schrift. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Dan de tweede vraag. Wat heeft Pontius Pilatus dan met Jezus? Want we zijn benieuwd, wat doen deze woorden met Pontius Pilatus? Wat voor uitwerking hebben ze gehad? Je moet je voorstellen, Pilatus wil beginnen. En dan wordt ineens de zaak opgehouden. Gestoord door een briefje wat hem wordt aangereikt. En wij lezen niets van een reactie, maar toch ook weer wel. Soms moet je ook in de Bijbel lezen wat er niet staat. In vers 20 lees ik namelijk, maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. Ziet u wat er gebeurt? De schijnwerper gaat nu van Pilatus af naar de overpriesters en oudsten, die manipulerend op dit moment de scharen ingaan en overal zeggen, kies Barabbas, kies Barabbas. Jezus moet dood, Jezus moet dood. Zo'n lopend vuurtje gaat er door de scharen heen. En Pilatus? En Pilatus zit op de rechterstoel. Pilatus heeft dat briefje in handen. En Pilatus peinst, is bezig met die boodschap. Nou, Pilatus, wat is je reactie? Jij hebt gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. Jouw vrouw zegt, Jezus is een rechtvaardige. Jij bent rechter. Wat ga je doen? Je vrouw zegt, laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Trek je handen van hem af. En Pilatus, hij luistert naar zijn vrouw. Op het moment dat de schare beïnvloed wordt door te kiezen voor Barabbas, kiest Pilatus ook. Dan kan hij zijn handen 100.000 keer in onschuld wassen. En dan kan hij 10 keer zeggen, ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Hij noemt het straks ook nog eens een keer. Maar dat gaat hem niet worden. En iedere zondagmiddag horen wij het, hè, in de kerk, als de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen. Ik geloof in Jezus Christus die onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Dat heeft Pilatus op zijn geweten, ja. Pilatus gaat niet vrij uit. Pilatus kiest inderdaad, zoals Claudia suggereert, voor een stap terug. Handen af van Jezus. Ik heb niks met hem. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. En dan zegt hij er nog bij straks, jullie moeten maar zien. Zoek het maar uit met hem. Pilatus zegt dus inderdaad, hij is onschuldig. Pilatus zit nog dichter bij het vuur dan Claudia. Hij erkent het ten volle. Jezus is onschuldig. Pilatus heeft niet geroepen, kruis hem, kruis hem. Pilatus heeft geen spijkers door zijn handen gejaagd. Misschien vond hij het zelfs wel overtrokken en slecht. Dat het volk koos voor Barabbas. Hoe kunnen ze het doen? Maar zelf komt hij niet voor de dag. Nou, Pilatus komt er dan mooi mee weg. Hij ontspringt de dans ter 11:00. Is dat zo? Is dat zo? 9 gemeente, wij ontspringen de dans niet. Wij ontlopen Jezus ook niet. Want Pilatus is deze rechtvaardige tegengekomen. Maar niet als voorspraak. Maar als rechter. Wij zullen rekenschap afleggen van hetgeen wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad en ieder zal wegdragen voor de troon van God wat goed en kwaad was. Al is je geweten geprikkeld, al ben je op allerlei manieren geconfronteerd met de onschuld van Jezus, dat het echt een rechtvaardige is. Het gaat erom, gemeente, dat we voor hem buigen. Maar Pilatus wil zich niet branden aan Jezus. Hij trekt zich inderdaad terug. Hij hult zich in het duister, in het schemer. En hij komt niet tot de erkenning dat Jezus de beloofde redder is. Die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Beiden willen ze Jezus sparen. Op hun voorwaarden. De een op grond van een droom. De ander, omdat hij Jezus best ook wel heel sympathiek vindt. In Markus staat zelf dat Pilatus zich over Jezus verwondert. Maar in Jezus geloven? Dat lees ik niet. En zo blijven heel veel mensen vandaag, ook in de kerk hoor, ook in de kerk, lekker neutraal, dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur. Dicht bij Jezus. Heel dicht bij Jezus. In de inner circle haast. Maar niet aan het hart van Jezus. Geen geloof. Geen relatie. Geen verwondering. En Jezus zelf, gemeente, biedt die optie niet. Het is alles of niets. Het is voor of tegen. Ook voor Pilatus geldt uiteindelijk op de vraag: wat heeft Pilatus met Jezus? Niets. En nu voelt u de vraag aankomen, nu voelen jullie de vraag aankomen, jongens. Wat is dan mijn antwoord? En nu niet wegduiken. Nu de vraag aankijken. Wat heb ik met Jezus? Als het zo is, en het is zo, dat je Jezus nodig hebt om van je zonde af te komen, om rechtvaardig voor God gerekend te worden, wat is dan je vraag? Wat is dan je antwoord op de vraag: wat heb ik met Jezus? Want dat is het gevaar altijd, hè, met de Bijbel. De Bijbel is een boek van het verleden. 2000 jaar geleden. Nog veel langer geleden. En zeg, ja, dat was toen. Maar dat is niet waar. Dit gebeurt vandaag. Dit gebeurt ook nu. Neutraliteit rond Jezus bestaat niet. Sympathie voor Jezus is er volop. En misschien wel meer dan ooit in deze tijd. Maar laten wij tenslotte niet op Claudia en niet op Pilatus letten, maar op Jezus, die inderdaad de rechtvaardige is. En ik mag hem vanmorgen aan u voorstellen. En dat doen dominees iedere zondag. Hè. Ze stellen Jezus aan je voor. En ze vertellen over hem. En ze verkondigen hem. En ze leggen hem aan je hart. En dat mag ik vanmorgen ook doen. Ik ga niet zeggen wat Claudia zei. Laat je niet in met deze rechtvaardige, maar ik mag het tegenovergestelde verkondigen. Zorg dat je wat krijgt met hem. Bemoei je wel met Jezus. Zorg dat je verstrengeld raakt met hem. Dat je één wordt met hem. Dat er geen afstand meer is, maar nabijheid. Dat je van hem bent. Dat je met Paulus mag zeggen: ik ben in Christus. Met hem gestorven. Met hem opgestaan. In een nieuw leven. Laat er alles zijn tussen jou en Jezus. En hoe dat kan, dat vertelt Johannes. We hebben het samen gelezen. Ik schrijf u deze dingen, schrijft Johannes, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft. Nou, is er iemand vanmorgen? Als er iemand gezondigd heeft. Zelfs als je leeft, hè, van de vergeving van de zonde. Je zegt: ja, ik ben een kind van God. Door Gods genade. Maar zonden kunnen je wel drukken. Ook actuele zonden kunnen meegaan. De kerk in. Ja. Als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Als je Jezus niet kent, mag ik vanmorgen zeggen: je kunt vanmorgen alles met hem krijgen. Al heb je niets met hem. Door het geloof in hem. En als je wel alles met Jezus hebt, maar de zonden die woelen toch in je, en dat belemmert het zicht op de gekruisigde, dan hoor je vanmorgen: wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is vanmorgen een verzoening voor onze zonden. Wat een wonder eigenlijk, hè, dat Claudia en Pilatus tegen hun wil meewerken aan het plan wat God de Vader heeft met de verlossing van zondaren. Ja, ze zijn ten volle verantwoordelijk voor hun handelen. Maar God schakelt hun ook in om zijn zoon, de rechtvaardige, onrechtvaardig behandeld te laten worden. Want dat is het vervolg van Matteüs 27. Hij wordt als een onrechtvaardige behandeld. En hij sterft aan het kruis. En daar sterven alleen onrechtvaardigen. Hij wordt ter dood veroordeeld. Waarom? Opdat ik in Gods gericht vrijgesproken zou worden. Hoe? Door het geloof in Jezus, de gekruisigde. Hij is een verzoening voor jouw zonde. Ik zie mijn zonden mij steeds voor ogen zweven, zingt een psalmregel. Maar vanmorgen mag ik je Jezus voor ogen schilderen. En hij is een verzoening. Wil je afkomen van de verslaving? Er zijn allerlei therapieën voor. Maar het medicijn is uiteindelijk Jezus. Zijn bloed. De kracht van zijn bloed. Wat heb je met Jezus? Je hoeft geen opstel te schrijven. Je hoeft geen preek te houden. Geen lezing te houden. Maar God wil je hart horen spreken. Hij heeft je gemaakt. En hij wil ook je verlosser zijn. Als je nou een moeilijke vraag vindt, dominee. Moeilijk om zomaar te beantwoorden. Wat heb ik met Jezus? Nou, ja, ik sla dan dicht, zegt iemand. Zo'n concrete vraag. Ik vind het lastig om daar zo'n antwoord op te geven. Nou, als u dat nou moeilijk vindt. En dan niet omdat u onder de vraag uit wil komen, maar omdat u schroom hebt. Dat zou kunnen. Schroom, aarzeling. Mag ik u dan vertellen wat Jezus met u heeft? Misschien helpt dat. Om een antwoord te geven op de vraag, wat heb ik met Jezus? Weet je wat hij met u heeft? Wat hij met jou heeft? Ik ben de rechtvaardige die door mijn dood velen rechtvaardig maakt. Ik ben gekomen om jou te zoeken. Op te zoeken. Precies waar je bent. En te redden. Ik heb mij voor jou overgegeven. Ik heb gebukt in het stof van de dood. Opdat jij zult leven. Ik ben in de hel geweest. Om voor jou de hemel te openen. Zie. Hier ben ik. Als je hem zo ziet, gemeente, is het dan nog moeilijk om geen antwoord te geven? Wat heb ik met Jezus? Hij is mijn een en al, mijn alles. Dat is geloven, dat je verstrengeld raakt met hem. En anders? Anders is hij niets. Alles of niets. Toen Spurgeon in een preek vertelde over zijn opvoeding, zei hij dat zijn moeder hem altijd ruimhartig vertelde over de Heer Jezus. Ze schilderde de Heer Jezus voor ogen. Ze zei er ook iets bij. Als je Christus verwerpt, als je niet in hem gelooft, dan kan ik straks niet voor jullie pleiten. En zeggen dat jullie onwetend waren. Ik sta straks aan de kant van Jezus. Als jullie verloren gaan. Dat zei ze niet om te dreigen. Maar om aan te dringen. Op de keuze. Voor de Heer Jezus. Mag ik dat vanmorgen ook doen? Dat je de kerk niet uitgaat. Zonder dat je je aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd. Zie, hier ben ik. Dat zegt Jezus. Is jouw antwoord: zie, hier ben ik. Amen. Laten we samen danken.
Heere Jezus, wij sluiten aan bij de laatste gezongen regels. Beschaam ons niet als we tot u vluchten. U ziet ons. U weet de aarzeling, de schroom, de hindernissen van binnen. Maar als we u zien in uw heerlijke missie om verbrokenen van hart, om zondaren op te zoeken, dan mag alle aarzeling wegvallen. En mogen wij linea recta naar u toe. We danken u dat u zo bent. Dat u niemand laat staan. Niemand laat roepen. Had Pilatus maar gebogen. Dan zou er ook voor hem redding zijn. We bidden dat de gevolgen van deze dienst vreugde in de hemel mogen veroorzaken. Omdat zondaren zich bekeren. En bekering, dat is niet iets wat we één keer doen. Dat doen we iedere dag als het goed is. Onszelf tot u wenden, tot inkeer komen, tot zelfinzicht komen, tot besef komen van zonde. En inwonen de zonde. We hebben u iedere dag nodig. Niet alleen bij de eerste stappen, maar werkelijk bij iedere stap op weg naar het Vaderhuis. Zo bidden we dat de kracht van het evangelie zal doorwerken in harten van jongeren en ouderen. Zegen ons als we straks deze plaats gaan verlaten. Breng ons veilig thuis. En mogen we deze rustdag van u ontvangen, heiligen, door in gehoorzaamheid naar uw woning te komen, met elkaar de dag door te brengen. Wees onze gids op heel ons levenspad. Geleid ons en wees ons genadig. Wij danken u voor wat u gaf. Hoor ons in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot vers 17 uit dezezelfde psalm. Vers 17. Gemeente, u mag gezegend naar huis. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.